Ik heb Novoselic diezelfde avond nog in een pitakraam tegengekomen, recht over de bruid, vergezeld door Herman Schuurmans.
Ik vond die periode geweldig. Ik kan daar niks anders van zeggen. Dat was echt gewoon ogen open, kijken, genieten.
Ik ben Katja Vlerik, muziekjournalist en Nirvana-fan sinds mijn 15e. In deze podcast neem ik je mee naar de jaren 90, toen concerten en festivals nog klein waren, maar ook lekker luid en wild.
Als ik echt de geur daar nog moet omschrijven, iets tussen bier en patchouli.
In 1994 was ik 17 en ik had een ticket om Nirvana live te zien, maar dat concert in Vorst Nationaal kwam er nooit. Een overdosis van Kurt Cobain, de frontman van Nirvana in Rome, zorgde eerst voor uitstel en zijn dramatische dood op 5 april 1994 betekende definitief afstel. Er zou nooit nog een Nirvana-concert komen. 30 jaar na het overlijden van Kurt Cobain blik ik terug met concertgangers die wel het geluk hadden om Nirvana live aan het werk te zien in België.
Kurt Cobain heeft tijdens On a Plane de stekker eruit getrokken en dan jouw kop vooruit het publiek in en dat was bovenop mezelf.
3 keer trad Nirvana op in België. En in die tijdspannen groeide de band uit van een bende onbekende nobodies.
Nirvana was eigenlijk één grote rommelige bedoeling.
Tot een wereldberoemde groep die iedereen wou zien.
En dat evolueert dan naar een situatie waarbij dat iedereen bij wijze van spreken een arm of een been wil geven om aan een ticket te geraken voor een show.
Ik heb Nirvana nooit live gezien. Het enige wat ik 30 jaar later nog heb, is een busticketje voor mijn geplande trip richting Vorst Nationaal in 1994. Het is mijn enige aandenken aan het beste concert dat ik nooit zag. Maar ik ben er zeker van, ik ben lang niet de enige die Nirvana is misgelopen op Belgische bodem. En dus neem ik je mee op een virtuele busreis. Naar die 3 concerten van Nirvana in België, waarvan iedereen beweert dat hij of zij erbij was. 3 afleveringen lang reizen we door de tijd. En ik zoek uit wat Nirvana precies uitstak op onze Belgische podia en waarom we 30 jaar later nog altijd zo wild zijn van die groep. Dit is Nirvana Was Here, een podcast voor Humo en Willy. Halte nummer 3, 23 november 1991. De Vooruit in Gent. Het is een gure herfstavond in Gent. Het is zo'n 5 graden buiten. En de muziekwereld kreeg vandaag keihard nieuws te verwerken. Queen-zanger Freddie Mercury maakte bekend dat hij aan AIDS leidt. En daar wordt sowieso over gepraat op straat, daar rond de Vooruit. Maar dat die straten rond de Vooruit vanavond zwart zien van het volk, komt door Nirvana. Zij spelen vanavond in de concertzaal. In augustus stond Nirvana nog op Pukkelpop als compleet onbekende band. Maar nog geen 3 maanden later zijn ze wereldberoemd. En dat komt allemaal door die plaat Nevermind die intussen uitgekomen is. En dan vooral de single Smells Like Teen Spirit.
Wat mij eerst opviel was dat de stem er zo uitsprong, wat heel ongewoon was voor indie rock uit die tijd.
Frank van der Linde kennen we als frontman van de rockgroep De Mens, maar in 1991 is hij nog rockjournalist voor Humo.
Toen was het in de mode om de stem, de vocal, zo fel mogelijk naar achter te mixen. Vooral de gitaren moesten luid zijn en de drums waren toen ook nog heel luid. Maar op die plaat is alles luid en snijdt die stem daar ook zo door, wat ook meteen verklaart waarom dat liedje van toch wel een heel alternatieve band ineens een soort pop-appeal kreeg. De melodie was ook veel beter uitgewerkt dan bij vroegere nummers van Nirvana. Dat is het ineens zo, ja, die typische John Lennon, Beatles-achtige inslag in, met van die melodiesprongen in de vocal. Ik hoorde daar wel zeker het systeem bijna van de Pixies in. Quiet, Loud, Quiet noemden ze dat daarna. Hè. Dat was zo een soort systeem om met zacht te beginnen en dan ineens alles te laten ontploffen met heel veel gitaarfuzz en distortie bij. En ja, dat was een soort dynamiek die in die muziek gelegd werd die we tot dan niet kenden. En heel veel bands speelden toen al. Maar Nirvana heeft dat genomen en dat een beetje naar een volgende level gebracht, denk ik.
Frank is dus best benieuwd naar het optreden die avond in de Vooruit.
Daar werd al veel over gesproken op voorhand. En ze waren al een paar keer in België geweest, maar dan hebben we dat allemaal net gemist. Ik zelfs letterlijk, de keer dat ze op Pukkelpop invielen voor een band die gecanceld had, speelden ze als eerste. En ik reed letterlijk de parking van Pukkelpop op toen ik hen het laatste akkoord van hun set hoorde aanslaan. Dus ik was onprofessioneel te laat en daar heb ik hen dus gemist. Ja, dus wilde ik daar zeker bij zijn in de vooruit. En daar was echt al zo'n soort buis rond van, dat is het concert waar je moet zijn. Daarbij kwam nog dat ons een interview toegezegd was. Ik schreef toen voor Humo. En de platenmaatschappij had mij gevraagd om een interview te doen met Nirvana, werd eerst gezegd. Natuurlijk, mijn hoofdredacteur die wilde liefst dat ik met Kurt Cobain sprak. Maar dat was op een of andere manier niet mogelijk. Dus heb ik daar een paar uur voor het optreden een interview met Chris Novoselic gedaan.
Maar daar kom ik straks op terug. Want terwijl Frank van der Linden in de backstage van de vooruit zit met Chris Novoselic, de bassist van Nirvana, schuift Wouter de Zutter aan om binnen te geraken in de concertzaal. Wouter was er ook al bij in 1989, toen Nirvana de eerste keer optrad in ons land, in de Demo Crazy.
Het publiek in Demo Crazy was eigenlijk de usual suspects. De mensen die altijd wel langskwamen vanaf het moment dat je iets programmeerde. Dus je had daar te maken met jong publiek, alleszins, van tegendraadse mensen, met heel veel piekhaar. Want punk was toen nog lang niet dood. Dus een niche publiek, heel zeker.
2 jaar later is Nirvana dat niche publiek volledig ontstegen. Wouter is die novemberavond aan de ingang van de vooruit omringd door veel meer volk dan in de Demo Crazy. Veel meer volk.
In aanloop naar het concert, specifiek in Gent, zag de straat voor de vooruit letterlijk zwart van het volk. Dat was waren heel veel mensen zonder ticket die probeerden binnen te raken. Dus de belangstelling was heel groot. Ja, absoluut. En je voelde aan dat er wel iets speciaals stond te gebeuren. Je had natuurlijk de release van Nevermind en die feedback die dat kreeg was onveranderlijk fantastisch goed. Maar het blijft wel een feit dat je zit met een band die aan het eind van een zomervakantie 0,0 bekend is, waar eigenlijk vrijwel niemand in geïnteresseerd was. En dat evalueert dan naar een situatie waarbij dat iedereen bij wijze van spreken een arm of een been wil geven om aan een ticket te geraken voor een show. En dat op nauwelijks 2-3 maand tijd, dat was echt onwerkelijk. En voor de muziekliefhebbers, of die mensen beter die de band al langer kenden, was dat heel vreemd. Als we naar onze shows gingen van onze favoriete bands, dan waren we altijd met dezelfde 50, 60, 70 personen, soms minder. En nu ineens bleek iedereen geïnteresseerd te zijn en werd onze muziek gespeeld op MTV. Ongelooflijk.
Nevermind sloeg als plaat echt wel in als een bom. En je kan daar dan later over nadenken. Dan zijn nog allemaal dingen daarna gebeurd waar het blijkt dat het als meer dan één bom insloeg. Maar op een moment zelf was het vooral die sound, die combinatie van melodie en de pure kracht van zo'n zware indie rock. Dat had gewoon grote gevolgen in ons hoofd ook.
Door de plotse roem van Nirvana is dat concert in de vooruit compleet uitverkocht. Veel mensen geraken dan ook niet binnen. En ticketswap bestond nog niet.
Hoe ben ik aan mijn ticket geraakt? Stom toeval eigenlijk. Ik woonde vlakbij de vooruit. En vlakbij de vooruit had je ook de Music Man. Die verkochten als een van de enige in Gent concerttickets. En ik kwam een vriend tegen op straat en die zei van als je er nog bij wil zijn, dan moet je er nu naartoe gaan, want het zijn de laatste tickets. Op die manier had ik nog net op tijd een ticket waarvoor schandalig veel geld geboden is bij de ingang toen, de avond van het concert. Maar ik ben toch heel tevreden dat ik niet op het aanbod van 6.000, 7.000 frank ben ingegaan. Dat was ontzettend veel geld, maar ik wou het echt niet missen. En maar goed ook, want anders zat ik hier nu niet.
Het is 7.000 frank, dat is bijna 15 keer zoveel als dat het ticket in voorverkoop voor Nirvana in de vooruit had gekost. Namelijk 480 frank. Dus reken maar uit. En dus niet verwonderlijk dat er sommigen een andere keuze hebben gemaakt dan Wouter die avond.
Er is effectief een heel goede vriend van mij die samen met zijn vriendin toen naar het concert ging. En die hebben hun tickets wel voor 6.000, 7.000 frank verkocht. En meteen in het poepchique restaurant aan de overkant van de vooruit uitgebreid gaan tafelen.
Ik kan ze niet eens kwalijk nemen, want de rij aan de vooruit is die avond gigantisch lang. In die periode gelden er ook zeer strikte veiligheidsmaatregelen na het Heizeldrama een aantal jaar eerder. In 1985 waren er 39 mensen om het leven gekomen in het Heizelstadion in Brussel, nadat er paniek was uitgebroken.
En dat betekende dat ieder publiek event gepaard ging met wachtrijen en aftasten. Dus om te maken dat niemand met wapens, drank, fototoestel, opnametoestel, wat dan ook, binnenkwam. Dat was dan voor de veiligheid. En dat kon soms tot gevolg hebben dat je werkelijk tot een half uur, drie kwartier schoorvoetend stond aan te schuiven om uiteindelijk binnen te raken in een concertzaal.
Er bestaat nogthans een videobootleg van Nirvana in de Vooruit. Die staat zelfs op YouTube en die is duidelijk gemaakt met zo'n camcorder uit de jaren 90 door iemand uit het publiek. Heeft onze Wouter daar soms iets mee te maken?
De video van het concert, ja, inderdaad. Ik vind dat nog altijd een onwaarschijnlijk verhaal. Ik weet wie die video gemaakt heeft. Dat is Cedric. En die maakte er een sport van naar optredens te gaan, gewapend met een Video 8 recorder. Nu, de camcorders van nu, ja, dat is zo groot als je portefeuille. Of ja, goed, met je smartphone kan je ook zeer goede videobeelden maken. Maar toen, zo'n camcorder, dat was dus echt een bakbeest. Dus ja, hoe hij daarin geslaagd is, ik heb zo'n flauw vermoeden van hoe hij het gedaan heeft. Iets met een pofbroek. En dan zo de security passeren. Ja, er is geen andere verklaring. Allee, dit was niet iets dat je mee mocht brengen, uiteraard niet. Maar hij is er dan toch maar in geslaagd van dat waarschijnlijk in die belachelijke pofbroek weg te moffelen, om dan zo overal afgetast te worden door de security, behalve tussen de benen, denk ik. Dus ik denk dat het zoiets is.
Na drie kwartier aanschuiven is ook Wouter binnen in de concertzaal van de Vooruit. En die avond hangt daar nog meer dan anders pure elektriciteit in de lucht.
Kijk, de concertzaal van de Vooruit, dat is cultuurhistorisch erfgoed. Die zag er toen uit zoals het er nu uitziet, op een paar kleine wijzigingen na. Dat is op zich niet zodanig veel veranderd. Wat je wel had toen, was dat iedere vierkante centimeter van het balkon toen nog benut kon worden. Dus de capaciteit zal waarschijnlijk een honderdtal, misschien wel 200-tal personen groter geweest zijn toen dan dat nu het geval is. En ja, goh, hoe zag het publiek eruit? Toch een beetje een allegaartje, denk ik. Hè. Oude punks, mensen die het snel doorhadden dat houthakkershemdjes echt wel in de mode waren. Maar ik denk vooral toch wel een stevige mix van mensen. In hoofdzaak jong publiek wel, dat wel.
Je moet weten dat er vooruit toen een heel opwindende rockzaal was. En een zaal die oorspronkelijk niet voor rock en roll bedoeld was. Het was een beetje zoals een oude ballroom. Met van die lange balkons aan de kant van de zaal. Balkons die ook kort daarvoor ineens gebruikt werden om van te stage diven naar beneden. Heel opwindend. En daar ging een heel zweterige sfeer.
Ook in de backstage is de sfeer behoorlijk rock'n'roll.
Ja, je moet weten dat de backstage van de Vooruit eigenlijk heel klein is. Dat is eigenlijk gewoon een tafel waar je rond kan eten en dan zo wat kleedkamers ernaast en ook douches en wc's. En omdat het in die ruimte waar die tafel stond nogal druk was, denk ik, daar liepen allerlei mensen rond. Niet Kurt Cobain, die heb ik uit de verte even zien passeren, maar die was daar eigenlijk bijna niet aanwezig. Dave Grohl heb ik daar ook niet gezien. Maar omdat in die ruimte toch nogal druk was met allerlei mensen die daar rondliepen, ben ik met Kristen Novoselic onder de douche gaan staan. Weliswaar zonder water. Maar dat is een beetje een rare ervaring, want je moet weten, die man is zowat 2 meter lang en ik niet. En dus ik keek geweldig naar hem op terwijl ik tegen hem praatte. Maar dat was een leuk gesprek. En eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, was ik blij dat het niet Kurt Cobain was, omdat er toen al iets rond hem ging van... Moeilijke man, heel getormenteerd, doet niet graag interviews. En Novoselic, die was eigenlijk, ik zou hem als heel professioneel omschrijven. Dat was redelijk zakelijk, dat interview. En ik had de indruk dat hij wel heel goed wist waar ze mee bezig waren.
Ook aanwezig in de backstage van de Vooruit, Courtney Love, die met haar band Hole het voorprogramma speelt van Nirvana en de nieuwe vriendin is van Kurt Cobain. 9 maanden na het concert in de Vooruit zal hun dochter Frances Bean Cobain geboren worden. Maar zover zijn we nog niet.
Dat zij de vriendin was van Cobain, dat wist ik toen nog niet. En dat interesseerde me eigenlijk ook maar zeer matig. Het optreden van Hole was kwalitatief gezien wel stukken beter dan Nirvana. Absoluut. Ja. Was ook korter. Ik heb de opname daarvan liggen trouwens. 40 minuten, rechtuit, recht toe, recht aan. Het was een heel goede show.
Over Courtney Love en haar muziek hebben de meningen altijd uiteengelopen, ook die avond in de Vooruit.
Het optreden van Hall was eigenlijk heel expressionistisch, zal ik maar zeggen. Dat viel gewoon op. Dat, ja, er zat aan mijn frontvrouw die zich helemaal gaf. Half ontkleed, herinner ik mij ergens. En ja, dat was eigenlijk nog een beetje de Hall die zo in dat totaal zich heel hard uitende. Ja, expressionistisch, schreeuwerig, feministisch een punt makend, maar... De muziek herinner ik mij als heel rafelig en ja, dat had toch niet die impact van Nirvana die toen al wel de melodieën hadden.
Hall was in zekere zin toch wel een exponent van een bepaalde muzikale stroming, waar dat je ook bands als Babes in Toyland, Bikini Kill en dergelijke meer in terugvond. Nu, Courtney Love was iemand die zo gauw dat zij op het podium stond, letterlijk alle aandacht naar zich toe zoog. En daarvoor moest ze eigenlijk niet eens iets speciaal doen. Nu, ze deed genoeg speciale dingen, uiteraard. Maar die had dat niet eens nodig. Courtney Love was 110% charisma.
En dan is het tijd voor Nirvana. Dave Grohl, Chris Novoselic en Kurt Cobain komen het podium van de vooruit opgewandeld. De groep zet in met Drain You van Op Nevermind en de verwachtingen zijn torenhoog. Zo hoog dat het concert bijna moet tegenvallen.
Van het concert van Nirvana herinner ik mij dat het kort was, te kort. En ik heb zelfs de indruk dat mensen dat niet zo tof vonden, want het was lang verwacht. En van zo'n postpunkgroep verwacht je natuurlijk geen shows van 3 uur. Maar in mijn herinnering hebben ze daar 45 minuten, 50 minuten gespeeld. En ook niet echt een bisnummer, wat toen ook wel soms cool was om een bisnummer te geven, zelfs dat werd dat gevraagd.
De start was eigenlijk behoorlijk goed. Heel gestroomlijnd, vond ik. Maar die stroomlijn die hield maar 20, 25 minuten aan, tot en met Smells Like Teen Spirit. Toen was het vet van de soep eigenlijk. Na Smells Like Teen Spirit heeft het concert nog, ja, denk ik, een 50 minuten, 50, 55 minuten geduurd. Geen vol uur alleszins. En ja, met meer pauzes en onderbrekingen en chaos op het podium als wat anders. Dus ja, het was wel een belevenis van A tot Z. Dat wel, never a dull moment. dat alleszins, maar om niet te zeggen dat dit een goed of, noem het professioneel optreden was. Nee, dat was het eigenlijk helemaal niet. Ja, een van de zaken die gebeurd is, is dat Cobain de kleedkamers was ingestormd om daar alles wat op de rider stond uit te delen aan het publiek. Bijvoorbeeld het fruit, drankjes enzovoort. Dus dat wisselde dan allemaal van eigenaar. Maar even zo goed werd er dan zo'n beetje wazig naar elkaar gekeken tussen de nummers door. En begonnen ze ja, zo flarden van nummers van The Doors te spelen of ja, dingen van Village People of Ring My Bell van Anita Ward. Redelijk waanzinnig eigenlijk. En ook getuigend van een volslagen je m'en fous. Weet je, we zijn hier niet om nummer 1, 2, 3, 4 enzovoort te spelen. Als wij nu vinden dat we Village People moeten coveren of daar iets over kunnen zeggen of zingen, dan gooien we dat gewoon in de zaal. En als je het niet leuk vindt, ja, dat is dan jammer voor jou. Op die manier, ja.
Wouter heeft tijdens het concert ook nog een soortement van ontmoeting met Kurt Cobain, want die zet het ook nog eens op een stage diven. Helemaal zoals het hoort op een concert op dat moment.
Ja, ik heb dus Kurt Cobain letterlijk in mijn nek gehad tijdens een van de laatste nummers. On a Plane was het, denk ik. Onderbrak hij het nummer en om de een of de andere reden vond hij het nodig om het publiek in te duiken. Maar ik stond toen met mijn rug naar het podium. Dus ik kreeg hem letterlijk in mijn nek. En vervolgens de helft van de vooruit, want iedereen wou de held aanraken. Ja, goed, dat was wel verrassend. En al even verrassend was zijn gewicht. Hij woog niks. Dus dat herinner ik me nog heel goed. En hij stonk eigenlijk wel een beetje. Ja, een van mijn allergrootste helden. Je hebt hem dan op je rug zitten en dan moet je zeggen van... this smells funny.
Alles moet kapot in de vooruit. Aan het eind van zijn set brengt Nirvana een destroy act die iedere bezoeker zal bijblijven. Gewapend met elk hun bas en gitaar gaan Chris Novoselic en Kurt Cobain dreigend tegenover elkaar staan. En dan slaan en meppen ze hun instrumenten aan gort tegen elkaar. De gitaar van Cobain haalt een versterker in. De drums van Dave Grohl moeten er ook aan geloven. Het is totale chaos.
Naar het einde van het concert toe had je inderdaad georganiseerde vandalisme. Ik vond dat op zich een klein beetje teleurstellend, omdat dat niet nodig was. En ik was zeker niet de enige in de zaal die zoiets had van, ja, hoeft dit nu? Maar goed, er circuleren meerdere opnames van het concert en daar hoor je heel duidelijk mensen in het publiek roepen, smeerlappen! En dat werd echt wel gedeeld door heel wat mensen. Dus niet iedereen zat daarop te wachten. Ik eigenlijk ook niet, maar goed. En het was ook veel meer georganiseerd dan je dacht. Want net vooraleer dat die slooppartij begon, kwam een van de roadies de kostelijke gitaar evacueren van het podium en zette een exemplaar dat waarschijnlijk al eens was kapotgeslagen op het podium, waarna dat dan heel die slooppartij begon. En waarbij dat er toch wel enkele amps, die afschuwelijk veel geld kosten, gewoon vernield zijn geweest. En drumstel was er ook zo goed als helemaal aan. Ik denk de basgitaar van Novoselic ook. Ik denk dat dat trouwens die gitaar is geweest die bij het kapotslaan het publiek is ingesprongen, waarbij dat iemand het in haar gezicht heeft gekregen. En ja, dat heeft nog een staartje gekregen, want ja, die persoon heeft dan klachten ingediend en ja, er is nog een rechtszaak van gekomen, denk ik, die ze gewonnen heeft, want die was een half gebit kwijt, alsjeblieft.
Ze eindigden hun set met die inmiddels legendarische passage. Enfin, wat, ze bleken dat eigenlijk overal te doen, waarbij ze wat met instrumenten gingen slaan en waarbij Kurt Cobain ook zijn gitaar in de zaal heeft gegooid, wat dan nog een staartje heeft gekregen, want daar heeft een mooie jongen die gitaar in zijn gezicht gekregen.
Ja, maar wacht. Is het nu de bas van Chris Novoselic die in het gezicht van een vrouw vliegt of de gitaar van Kurt Cobain die in dat van een jongen belandt?
En ik zeg ook, zoals ik het mij herinner, want in mijn geheugen zie ik dat ook gebeuren. Maar als ik er dan dieper over nadenk, misschien onder hypnose, zou ik kunnen zeggen dat ik dat niet echt gezien had. Maar ja, hoe gaat dat met geschiedschrijving? Hè? Als je dat dan zelf instaat, dan denk je dat je iets gezien hebt en misschien is dat helemaal niet zo. Je kan daar het belang van bands soms aan aflezen. Hè? Ja, in die periode dat ik dat concert zag ik honderden concerten van bands die daarna niet de legende zijn ingegaan. En op een of andere manier herinner ik mij daar natuurlijk minder details van. Dat is logisch. Zo werkt het geheugen, denk ik. Ja, dat concert wordt met het jaar eigenlijk belangrijker dan het was. Maar het was toen toch wel belangrijk, want waar ik zeker van ben, was dat er echt zo'n buzz was van hier staat het te gebeuren. En ja, in die zin ontgoochelde dat concert mij muzikaal, omdat je wist dat ze beter konden, maar je had ook echt het gevoel, en dat had ik toen al, dat ze het niet beter wilden. Ik denk dat daar ook dat zelfdestructieve heel hard in zat en ook een beetje die houding van laten we vooral geen succes hebben, want succes is vies, succes is iets voor platte popgroepen. Eigenlijk heeft Kurt Cobain dat tot in het extreme, tot aan in zijn dood, meegesleept. Achteraf denk je van, waarom? Want wat voor een manier om in het leven te staan is dat nu? Maar toen leek dat noodzakelijk. We deden daar allemaal een beetje aan mee. Een soort negativisme, nihilisme. En dat zat ook wel echt in dat concert. Dat ze bijna bewust ja, hun liedjes, die op Nevermind echt hebben als toekomstige hits klonken, dat ze die zo de nek omwrongen, maar echt met de bedoeling, niet omdat ze niet konden goed spelen, want ze waren echt bedreven genoeg als muzikanten, maar omdat ze het eigenlijk cooler vonden. Dat is erg eigenlijk, hè, om die dingen ja, niet zo goed te spelen.
Ja, het is zo een mengeling van punkrock attitude met ja, gewoon nervositeit, denk ik. Ik zou het niet anders kunnen verklaren. En ik denk dat dat ook verklaart waarom de band een huizenhoog drugsprobleem had. Hè. Dat heeft daar zeker mee te maken. Dat is allemaal zo snel gegaan, zo plots. Ik denk dat die gasten daar zelf keihard door overdonderd werden om van eigenlijk absolute zero's naar heroes uit te groeien op, ja, op enkele weken tijd eigenlijk.
Ik weet niet of er toen al veel gesproken werd over teruggebruik van Kurt Cobain. Ik denk niet dat dat echt in de media kwam, maar je voelde ergens wel ja, wat een getormenteerde figuur dat was. En ja, er ging wel zoiets rond Kurt Cobain, maar ja, kijk, achteraf bekeken is dat allemaal geschiedenis. Hè? Ik denk dat als mensen die in de tijd met Jimi Hendrix praten, dat die ook niet dachten van, ja, ik sta hier nu in de geschiedenis of ik praat hier met iemand die de legende in gaat gaan als een getormenteerde, te veel drugs gebruikende, geniale muzikant die ook 50 of 60 jaar nadien nog gaat aanbeden zijn. En dat was eigenlijk een beetje hetzelfde voor Cobain, denk ik, toen. Je voelde wel dat daar iets groots, maar ook tragisch aan de hand kon zijn, maar echt weten deed je dat toch niet.
Het was een absurde rollercoaster die avond in de vooruit. Maar zijn Frank en Wouter nu blij dat ze erbij waren?
Achteraf bekeken ben ik natuurlijk heel blij dat ik daarbij was, omdat je ja, toch een klein beetje in de geschiedenis stond. Maar op de dag zelf ja, was ik blij dat ik toch een soort interview had kunnen doen met de happening band van het moment. Over het concert zelf, ja, er staat niet in mijn top 5 of zo.
Ja, je had, hoe dan ook, ook al was het in veel opzichten een archislecht concert, had je wel het gevoel van, ja, hier is iets speciaals gebeurd. Dit is echt wel de naam van het moment. En of dat je er nu mee akkoord was of niet, je moet toegeven dat een Nirvana-concert, zeker in die periode, dat was niet gewoon. Hè. Ja, welke band slaat nog zijn gerief aan diggelen? Wie presteert het om na het spelen van zijn wereldhit er dan zo een boeltje van te maken voor ja, de rest van de avond? Dus ik kan me wel voorstellen dat er een aantal mensen ontgoocheld vertrokken zijn, dat ze dachten van, ja, was het dit maar? En dan andere mensen, waaronder ik zelf en een aantal vrienden, die zoiets hadden van, wow, dit gaan we nooit vergeten. En effectief, dat is ook het geval geweest. Paste perfect in het tijdsgevricht van toen, opkomst van grunge. Dat was spot on.
En daar blijft het niet bij voor Wouter. Ook hij heeft die avond een ontmoeting met Chris Novoselic. Niet in de douches van de backstage zoals Frank van der Linden, maar in het pitakraam wat verderop.
Ik heb Novoselic diezelfde avond nog in een pitakraam tegengekomen, recht over de fruit, vergezeld door Herman Schuurmans. En ja, ik had hem op de schouder getikt, want ja, hij kende mij natuurlijk niet. En ik zei van, nice show, thank you very much. Wat een beetje gelogen was, want eigenlijk trok die show op niet veel, maar ja, het was een belevenis. En dan kwam hij rond mij hangen en zei van, oh, thank you, son, thank you. Ziezo, dat was mijn ontmoeting met Christ Novoselic. In het pitakot van de Lammerstraat, recht over de fruit. Ja.
De ochtend na het concert van Nirvana in de vooruit is het muisstil in de Lammerstraat. Nirvana is gepasseerd, de concertzaal is opgeruimd en Gent wordt wakker. Zondagochtend 24 november 1991 trekt België naar de stembus. En de uitslag zal de geschiedenis ingaan als Zwarte Zondag. Maar muzikaal is er datzelfde weekend een tegenbeweging gestart die niet meer zal stoppen. Een explosie van alternatieve gitaren bepaalt de vroege jaren 90.
Zoals ik het mij nu herinner, is daarna, behalve in ons hoofd, ook van alles in de wereld gebeurd. Een aantal bands die al klaar stonden, die zich al bewogen in die scene, die konden ineens ook zo'n sound hebben en konden ook die impact hebben. En ja, het beste voorbeeld is Sonic Youth, die eigenlijk al jaren bezig waren en al een beetje de peetvaders van die indie scene waren, maar dan ook ineens bij een groot label getekend werden en dan op MTV getoond werden. Ja, ineens waren allerlei dingen mogelijk die tot voordien niet mogelijk waren.
Ineens was hetgeen dat zich afspeelde in de marginaliteit van de grote muziekbusiness ja, super populair. Dat ben ik eigenaardig blijven vinden trouwens. Naast de verwondering ook wel de ergernis van de copycats. Er waren heel veel bands, grunge bands, die, ja, die eigenlijk nauwelijks de moeite van het vermelden waard waren, vond ik. Die de zaken zeer goed konden naapen. Maar die ik absoluut niet goed vond. Ja, Stone Temple Pilots en dergelijke meer. Alice in Chains ook. Oh, ja, jongens, alsjeblieft. Bush. Oh, verschrikkelijk.
Ook Eppo Jansen en Jasper Wenzel waren vooral fan van Nirvana. En heel wat minder van hun copycats.
Qua copycats, zelfs Stone Temple Pilots al een copycat. Of iets later had je het wat echt vreselijk was, dus Creed natuurlijk. Maar echte bands waar je van denkt, van moest Kurt Cobain ze ooit nog gekend hebben, hij had ze allemaal afgebroken in het volgende interview.
Eigenlijk is mijn interesse in Nirvana toen ook wel wat weggeëpt. Maar dat is, ik denk dat dat ook wel, omdat zo'n beetje mijn snobistische kant dan, van dat als zoveel mensen dat tof vinden, vind ik dat dan al minder tof. Of gewoon, ja, ik koop liever een plaat die ik dan zelf kan ontdekken. Als het al zo alomtegenwoordig is, heb ik er minder behoefte aan. Nirvana is goed gebleven, hè? Dat is zeker het geval. En Kurt Cobain was een supertalent. Dat is heel jammer dat hij zo jong gestorven is. Dat is wel iets dat je ja, kunt afvragen. Wat zou hij nog gemaakt hebben, ja? Dat gaan we nooit weten, maar dat Kurt Cobain een supertalent was, met nog veel meer potentieel dan alleen de grunge-sound van Nirvana, daar ben ik wel van overtuigd. Ja.
Op 5 april 1994 stapte Kurt Cobain uit het leven. En daarmee kwam abrupt een einde aan de belofte van vernieuwing, een experiment die de Unplugged plaat en de In Utero-plaat uit 1993 in zich droegen. Maar 30 jaar later zitten we nog steeds over Nirvana te praten. En op straat zie ik meer dan ooit Nirvana-t-shirts. En vaak zijn die fans niet ouder dan 14, 15 jaar.
De figuur van Kurt Cobain, zijn uitstraling en charisma, zijn gevoeligheid en zijn stem. Ik heb dat niet echt teruggezien bij andere muzikanten, denk ik.
Wat iedereen zegt, het Billie Eilish-effect, en dat Dave Grohl ook op een bepaald moment zegt van Billie Eilish is de nieuwe Nirvana. Ergens is daar wel iets. Want zij spreekt ook tot een bepaalde groep jongeren, de misfits van deze tijd, en haalt ze erbij. Maar of het hetzelfde is, nee, voor mij doet dat dan niet. Maar ik hoop dat dat met die jongeren wel hetzelfde doet als dat dat met ons op een bepaald moment iets deed. Ik vond die periode geweldig. Ik kan daar niks anders van zeggen. Dat was echt gewoon ogen open, kijken, genieten, oren open. Daar toets ik heel veel dingen aan af. Wat ik nu nog tegenkom, als ik daar een klein beetje sprankeltje van dat gevoel terugvoel bij een bepaalde groep, dan zal ik hem ook misschien wel boeken. Ja.
Als Pukkelpop-programmator merkt Eppo tot op de dag van vandaag de invloed van Nirvana op jonge bands.
Ja, je hoort tegenwoordig nog altijd in heel veel gitaarbands, uiteraard. Stijl Mets, Cloud Nothings. Hoor je die hardzacht invloed. Dat drumwerk ook van onze vriend Dave Grohl wordt daar ook wel eens gekopieerd bij die bands. En dat, ja, dat is toch wel fijn om te horen dat die spirit nog doorleeft. Je hebt het ook dan niet alleen maar de muzikale dingen, maar bijvoorbeeld ook als je kijkt naar Idols. Waarbij de gitarist ook al eens graag in vrouwenkleren opduikt. En Joe Talbot ook heel graag zijn haren in verschillende kleuren verft. Je hebt het ook in de hip-hop bijvoorbeeld. Kijk naar Post Malone, die een volledige Nirvana-show ooit heeft gedaan. Maar ook een artiest als Jay-Z steekt het niet onder stoelen of banken. Lil Nas X, die in Bloom al eens een keer heeft gesampled in een van zijn nummers. Dus de invloed blijft tot op de dag van vandaag de muziek beheersen.
Ook Belgische bands blijven wild van Nirvana.
Ik denk aan Peuk uit Hasselt. En de spin-off van Peuk Heysa, waar ook de bassist bij speelt. En toch bands die, ja, die ook hetzelfde gevoel kan overbrengen als een Cobain. En ook aan muzikaal hoor je absoluut die invloed. Niet echt kinderen van de jaren 90, maar ze hebben er duidelijk heel goed naar geluisterd. En dan denk ik ook aan Ila. Het is zeker ook beïnvloed door wat Nirvana destijds deed. En dan heb je Pieter Paul de Vos van Kapitan Korsakov. Moest er ergens een Vlaamse serie gemaakt worden waar Kurt Cobain plots moet opduiken, dan zullen ze Pieter Paul de Vos moeten bellen. Dus ook de Belgen houden van Nirvana, dat is duidelijk.
Belgen houden absoluut van Nirvana. En ik zal ook altijd van Nirvana blijven houden. 30 jaar na de dood van Kurt Cobain zijn we nog lang niet klaar met luisteren naar zijn muziek. Iedereen die vandaag een plaat van Nirvana oplegt, is erbij. Want je voelt je onmiddellijk deel van iets. Van die little group that's always been and always will until the end. Zoals Kurt Cobain zingt in Smells Like Teen Spirit. De invloed van Nirvana reikt decennia ver. Veel verder dan dat busticketje uit 1994 me ooit had kunnen brengen. Maar dankzij deze virtuele busreis naar het verleden kan jij vanaf nu ook beweren, ik was erbij bij die 3 concerten van Nirvana in België. Dit was de laatste halte van Nirvana Was Here. Een podcast van Katja Vlerik en Shalini van den Langenberg voor Humo en Willy.